Het is een poort naar het verbreden van je horizon, weet je wel. Er is zoveel is eruit, maar ik heb het ook altijd wel gezien, want het zit hem niet alleen maar in die muziek die je er kan lenen, of die plaat, of die foto die je kan kijken, de toonstelling, het boek. Het zit hem gewoon in van, wat doet het met mensen, weet je wel. Wat doet al die pracht en praal, die mooie poëzie, wat doet het met mensen en wat doen mensen daar verder dan weer mee?
Podcast De Bieb is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
Welkom bij deze nieuwe aflevering. De herfstvakantie ligt weer achter ons, dus is het weer tijd om samen met Irene Harmsen een aantal interessante onderwerpen met jullie te delen. Irene, waar gaan we het over hebben?
We gaan het hebben over ons gezamenlijk bezoek aan de boekenclub van Diederik Carrasso en Menno Hurekamp in Utrecht. We gaan het ook hebben over het bouwen van een community met jongeren. We spraken Floor Brok, oorspronkelijk afgestudeerd als journalist aan de Hogeschool Utrecht, maar nu weer al sinds 2022 werkzaam in de Bibliotheek van Eindhoven als community librarian. En we gaan het hebben over Triptych, het nieuwste boek van David Lenkens dat in juli 2025 is uitgekomen. En het boek bestaat uit 3 delen. En over het eerste deel gaan we in gesprek met Erik Boekenstein.
Maar zoals je al zei, we beginnen met ons bezoek aan de boekenclub van Diederik en Menno. Want ergens voor de zomer was er een oproep vanuit de Bibliotheek Utrecht om in te schrijven voor een lezingencyclus met een aantal wetenschappers naast er. Wetenschappers zijn jij en ik natuurlijk altijd van de partij. Jij was er als eerste bij, want ik kon de eerste keer er niet bij zijn. Afgelopen donderdag waren we er samen. Irene, vertel eens, die boekenclub, waar gaat dat eigenlijk over?
De Bibliotheek Utrecht heeft 5 keer een boekenclub geprogrammeerd over conservatieve denkers. 5 boeken worden besproken door telkens een andere hoogleraar, waarna een tweede uitgenodigde gastspreker eigenlijk een reflectie geeft in de vorm van 2 mooie vragen. Het aanwezige publiek kan vervolgens met elkaar in gesprek gaan over de inhoud van het boek. En ja, het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je je voorbereidt en dat je het boek leest, want alleen maar zitten en consumeren, ja, dat maakt nog geen boekenclub. Afgelopen donderdag, 16 oktober, was het inmiddels de 2e keer. Ik was heel blij om het ook weer mee te mogen maken. Het werd een boek besproken van Jonathan Haidt, het boek Rechtvaardigheidsgevoel. En Evelien Tonkes, hoogleraar burgerschap en humanisering van de publieke sector, besprak het gedachtegoed. En ik vond het leuk dat jij er dit keer bij was, maar wat vond jij ervan?
Ja, ik vond het ook heel leuk om erbij te zijn. Ik vind het ook heel goed dat de Bibliotheek Utrecht dit organiseert, want het gaat gewoon over maatschappelijke thema's. Dat past helemaal in lijn met onze podcast over community librarianship. Ja, zoals ik al zei, ik was eigenlijk meteen verkocht toen die boekenclub werd aangekondigd. Ik ben socioloog van huis uit en daarom in de breedst mogelijke zin geïnteresseerd in maatschappelijke thema's. Maar ik moet wel toegeven dat ik een wat andere voorstelling van een boekenclub had. Want toen ik die avond op het Neude binnenkwam in die fantastische mooie grote hal, daar staan allemaal tafeltjes, maar ik zag daar allerlei groepjes mensen zag ik daar zitten. En een aantal van die groepjes, ja, die hadden ook daadwerkelijk een boek in hun midden liggen. Die waren gewoon echt over dat boek en die boeken aan het spreken. Dat was eigenlijk wat ik een beetje verwacht had, maar deze boekenclub, nogmaals, fantastisch initiatief. Ja, was eigenlijk meer een college door de hoogleraar van dienst. En daarop werd dan weer gereageerd door iemand uit het onderwijs van ROC Utrecht. Daarna was er tijd voor vragen. Maar tot een echte discussie of dialoog kwam het niet echt. En eigenlijk is 1,5 uur ook te kort daarvoor. Dus dat zou ik toch aan Diederik Carrasso, bibliotheekdirecteur van Utrecht, willen meegeven. Misschien leuk om bij een volgende serie gewoon 2,5 uur te plannen. Die mensen die komen, die zijn toch geïnteresseerd. En die willen best wel een uurtje langer blijven. Zeker als er een borrel aan het eind is. Maar goed, dat zijn allemaal suggesties. Dus heel goed idee. Relevante thema's. Maar wat leuk was, voordat we die boekenclub ingingen, spraken we even met Diederik. En toen zei ze dat ze volgend jaar 28 van dit soort avonden gaan organiseren. Dan niet alleen op het Neude, maar dan ook in de vestigingen in de wijk. Dus in Kanaleneiland, in Vleuterweide, waar ik woon, in Overvecht. Dus al die wijken gaan volgend jaar aan de beurt komen. Dus ja, dat vind ik gewoon heel cool. Alleen denk ik dat ja, het best wel intellectuele niveau van deze sessie, ja, dat moet je niet hier bij mij in Vleuterweide doen of in Kanaleneiland. Dus ja, we laten ons verrassen hoe ja, de Bibliotheek Utrecht dat volgend jaar gaat oplossen. Dus ja, dat Irene.
Ja, nou, het lijkt mij zeer interessant om te gaan volgen hoe het hele concept boekenclubs eigenlijk zich gaat ontwikkelen in de stad. Er zit er gewoon een enorme grote sociale waarde aan om samen te lezen en kennis te delen. En ik waardeer dit initiatief enorm. En ja, mijn dochter, die vond het erg jammer dat er geen kaarten meer waren. Want zij zei tegen mij, oh mam, wat heerlijk, zo'n gratis college. Dus het wordt gewaardeerd, absoluut.
Ja, je dochter kan pas weer mee als ik een keertje niet kan. Dus,
dat klopt, ja.
Zeg maar tegen je dochter dat ze dat in de gaten moet houden.
Dat gaan we zeker doen. Nou, dan gaan we het hebben over Floor Brok, over de jongere community in Eindhoven. Een community waar jij iets meer over te weten bent gekomen, omdat jij hebt Floor geïnterviewd.
Ja, Irene, dat was zeker interessant om met haar eens te spreken. Want haar verhaal, we gaan daar zo naar luisteren, is een eerlijk verhaal uit de praktijk. Want weet je, het klinkt allemaal best wel heel makkelijk. Er zijn boeken over Vollen geschreven. Het opzetten van een community, hè, dat doen we zomaar eventjes. Maar er komt echt heel veel meer bekijken. Dat leren ze natuurlijk in jouw opleiding. En toen we voor de zomer de diploma-uitreikingen hadden, toen sprak ik met Floor over dit onderwerp. En laten we eerst maar eens even gaan luisteren naar het gesprek dat ik met Floor had. En het gesprek begint bij het moment dat Floor aangeeft wat de aanleiding was voor deze community.
Ja, ik zag bij ons in de bibliotheek dat er heel veel activiteiten voor volwassenen en voor echt kleine kinderen waren. Maar dat de jongeren daar echt een gat in vormden. Daar kwamen wel af en toe jongeren om te studeren, maar dat was het dan ook.
Hoe heb je jongeren zover gekregen om aan te sluiten bij jouw community?
Ja, dat was een heel proces natuurlijk. Ik heb heel veel met verschillende jongeren gesproken. Er zijn ook studenten die voor mij een onderzoek hebben gedaan. Onder andere jongeren naar, hoe zien jullie de bibliotheek? Wat zouden jullie daar willen? Maar ik merkte daar ook al snel dat hoe jongeren de bibliotheek zien, dat ze dat beperkt in denken over wat ze willen en zouden kunnen daar. Een van de jongeren die ik vroeg, waarom denk je dat mensen in de bibliotheek komen? Zei ik weet niet, misschien om een woordenboek te lenen. Toen dacht ik, woordenboek, in welk jaar leven wij? Maar als dat jouw visie is op de bibliotheek, dan is het heel moeilijk om daar buiten te gaan denken.
Maar nogmaals, hoe heb je ze een stap verder gekregen? Want dat is waar ik vooral benieuwd naar ben.
Ja. Toen ben ik vooral begonnen met dingen gaan proberen, dingen gaan opzetten. Om dus die visie wat te verbreden. En zo zijn we begonnen met een bordspellenavond. Een Dungeons & Dragons clubje. En ook een jongere boekenclub. Die valt natuurlijk wel nog binnen dat idee van de Biep zoals hij altijd was. Maar ik merkte dat dat heel erg hielp. Dat trok mensen die ineens zeiden, kan dit ook bij de bibliotheek? En daar ben ik toen heel veel mee gaan praten, gaan kletsen met die mensen die er dus iedere maand waren. En daar is die relatie begonnen. En uiteindelijk hebben we een ouderwetse flyer eruit gegooid van, wie wil er in het jongerenpanel? En daar zijn 10 reacties opgekomen, zijn 10 jongeren. Dus we hebben nu een groep van 10 jongeren tussen de 15 en de 23 die daarbij aangesloten zijn.
En bedenken die dan ook volgende activiteiten?
Ja, dat is wel het idee. Ik vond het heel belangrijk dat het jongerenpanel niet er is om te zeggen, wat vinden jullie hiervan? En een checkje, we hebben dit met jongeren gecheckt, klaar. Nee, dit is echt om met hen in co-creatie te gaan, om te zeggen, wat willen jullie? Waar denken jullie dat behoefte aan is? Gaan we met z'n allen onderzoeken en dan gaan we het ook opzetten.
Wat heeft deze opleiding jou gebracht? Wat heb je geleerd?
Nou, wat het in de eerste instantie gebracht heeft, is die connectie ook met andere community librarians uit het hele land. Dat was voor mij heel bijzonder om te merken dat proces dat iedereen doorgaat. We zijn natuurlijk aan het pionieren. De community librarian is nog nieuw. En ik merk dat iedereen daar tegen dezelfde dingen aanloopt. En dat was eigenlijk heel fijn. Want daarin kan je elkaar dan steunen. Hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ook al doen we allemaal iets anders. En daarnaast die structuur van, hoe zet je die community op? Dat geeft gewoon een hele fijne rode draad om mee te werken. Want het is best wel veel werk.
Welke tips zou je willen meegeven aan aanstaande community librarians? Mensen die de opleiding misschien nog zouden willen volgen?
Het starten van een community is altijd meer werk dan dat je misschien denkt. Wat ik merk is dat mensen het onderschatten van oké, hoe start je een community, hoeveel werk daarin gaat zitten en hoeveel tijd die je daarin moet stoppen. En dat klinkt als iets dat je dan zegt van oh, maar wil ik dat dan wel doen? Ik zou zeggen ja, dat wil je echt doen, want wat je eruit krijgt is super waardevol. Maar veel bibliotheken heb ik ook gehoord dat ze zeggen oh, we willen community gedreven werken, we willen community gedreven programmeren. Maar bedenk wel dus wat daarvoor nodig is, wat voor investering, om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. En het is altijd heel fijn als je een MT, een directeur, die daar een duidelijke visie over hebben en die weten wat ze willen en ook weten wat het inhoudt.
Hoe verhouden jullie als community librarians zich tot buurtwerkers, social designers die ook op hun manier proberen dingen met burgers te doen?
Dat is een goede vraag. Ook eentje die we veel horen. Want iedereen wil graag weer community gedreven gaan werken. En dat is super fijn. Maar ik denk dat de basis van de bibliotheek is die overdracht van kennis. Dat delen van kennis. En als dat jouw rode lijn is, dan ben je daarin anders dan de anderen. En kennis delen kan op superveel verschillende manieren. Maar als je dat altijd in je achterhoofd houdt en vanuit daar gaat werken, daarin onderscheid je.
En dan zeg je dus eigenlijk tot daar en niet heel veel verder als bibliothecaris.
Ik merk wel, ja, altijd als je met mensen werkt, dan en zeker als je zo intens met mensen samen gaat werken, dan komen daar dingen naar boven. Dat heb je ook in vriendschappen met collega's. Maar dit zijn soms mensen die misschien meer nodig hebben van jou. En daar merk je dat soms ook wel die grenzen vervagen. Van ben ik nou inderdaad een welzijnswerker of en ik heb daar nog geen antwoord op. Nee, ik heb daar geen antwoord op.
De toekomst gaat dat dus uitwijzen.
Ja, ik denk dat dat wel een vraag is waar we het met z'n allen over moeten blijven hebben. Dat het heel belangrijk is, want er wordt steeds meer ook van bibliotheken, vanuit bijvoorbeeld de gemeente of van de politiek gevraagd. Dat ze wel ook die kant op kijken. Dus het is goed om die discussie te blijven houden.
Ja, prachtig toch, Irene. He, mooi om te horen hoe zij door onderzoek, simpel door het stellen van vragen, door in gesprek te gaan met de doelgroep, co-creatie heeft weten te realiseren. En het mooie van dat aangaan van dat gesprek maakt ook nog eens dat de betrokkenheid van jongeren op een hoger plan komt te staan. Dus eigenlijk zijn de jongeren daarmee ook eigenaar van die community. Dus ja, prachtig om te horen. En ik hoop dat iedereen die met communities aan de gang gaat hier een voorbeeld aan neemt. Maar Irene, even vanuit het perspectief van de opleiding, zie jij dit nu ook als een schoolvoorbeeld van hoe het zou moeten? Het beelden, het bouwen van het community?
Jazeker, zoals Floor het beschrijft, het is niet iets wat je even doet. Je hoort Floor ook vertellen over haar aanpak. En in de opleiding richten we ons juist op de stappen in de aanpak die ervoor zorgen dat je toewerkt naar een duurzaam resultaat. Een community is feitelijk een construct dat ontstaat via co-creatie. Maar als het er staat, gaat het daarna om de ontwikkeling en de verbinding die je met elkaar aangaat. Hè? En dit vraagt gewoon om dieper na te denken over hoe je dat met elkaar wilt doen, zonder dat het zomaar uit elkaar spat. Nou, in de bibliotheek wordt er nog wel eens geneigd naar een activiteitsgerichte aanpak of aanbod. Of als mensen een paar keer bij elkaar komen, dan is het dan zogenaamd een community. Laten we het zo stellen. Een community bouwen of erbij aansluiten vraagt gewoon om investering in tijd, in aandacht. En kan eigenlijk alleen maar werken als je vanuit de bedoeling of vanuit een ambitie samenwerkt aan een duurzame vorm van verbindingen.
Ja, zeker. Zeker. Helemaal mee eens. Ja, dat blijkt echt uit dat verhaal van Floor. Ja, laten we eigenlijk met die suggesties die je de luisteraar doet, laten we daarmee afsluiten, in ieder geval dit onderwerp. Want het boek van David Lenkers is uit.
Ja, zeker. Het boek onder de titel Triptych, net voor de zomer verschenen. In het Engels. Dat bestaat uit 3 essays die hij heeft uitgewerkt met ondersteuning van AI. En in het eerste essay laat hij zien hoe bibliotheken, juist nu er zoveel verandert door technologie en AI, meer kunnen zijn dan alleen een plek voor boeken. Want onze bibliotheken staan nou eenmaal voor flinke uitdagingen en ze zijn belangrijker dan ooit geworden. Ze verbinden mensen, brengen kennis over en kunnen echt helpen bij het bestrijden van eenzaamheid en wanhoop in onze samenleving. Daarnaast zegt David Lenkens dat we niet bang moeten zijn om anders te zijn. Ook bibliothecarissen zonder diploma's kunnen superbelangrijk zijn. Ons onderwijs kan beter aansluiten bij de praktijk en samenwerking moet flexibel en vooral lokaal zijn. Het gaat erom dat we kunnen vertrouwen op de kracht van mensen en hun communities. En daarbij komt er nog een heel nieuw speelveld bij, kunstmatige intelligentie. En dit biedt kansen, maar maakt het ook allemaal wel een beetje ingewikkeld. Want ja, hoe zorgen we nu dat we dat op een goede manier stroomlijnen en dat iedereen weet wat het betekent om ook AI-vaardig te worden? Het is gewoon tijd om op te staan en met frisse ideeën ook het verschil te gaan maken, zegt Lenkens. Ik heb het boekje gelezen, jij ook. En we spreken erover met Erik Boekenstein over het eerste essay. Maar voordat we dat doen, kan jij misschien nog even kort samenvatten wat nou de drie belangrijkste boodschappen uit het eerste essay Death of Despair is?
Zeker. En je hebt al het een en ander genoemd, dus daar zal ik op voortbouwen. Nou ja, wat David Lenkens natuurlijk zegt, bibliotheken maken gewoon het verschil door mensen met elkaar te verbinden. Ze zorgen dat iedereen kan meedoen, maar vooral ook helpen om wanhoop, zoals hij dat noemt, en eenzaamheid tegen te gaan. Nou, dat zijn best wel grootse dingen die hij zegt, maar wel heel superbelangrijk, want het hoort gewoon bij de groeiende problemen die we met elkaar hebben als samenleving. Verslaving werd ook al eerder genoemd. Ja, en om dat aan te pakken moeten bibliotheken vooral oog hebben voor wat er lokaal speelt. Want de bibliotheek in Kerkrade kan niet de landelijke problemen oplossen, dus je moet het altijd in de lokale context plaatsen. Ja, en iedere gemeenschap is anders, dus maatwerk en samenwerken met iedereen in die lokale samenleving is de sleutel. Dat is ding 1 dat ik uit het boek haal, of in ieder geval uit het hoofdstuk. Ja, dan heeft hij het over de toekomst. Jij zei het al, we moeten durven vernieuwen. En wat ik daarin ook lees is dat we daarbij wendbaar moeten zijn, flexibel moeten zijn, want de vraagstukken van vandaag, die kunnen morgen zomaar plaatsmaken voor nieuwe vraagstukken. En hij zegt ook dat, en jij zei het ook al, dat bibliothecarissen zonder diploma absoluut een plek moeten krijgen binnen en buiten de bibliotheek. Ja, ik durf zelfs verder te gaan dat gewoon burgers zoals jij en ik, als we straks met pensioen zijn, met onze specifieke expertise, op die manier ook heel veel kunnen brengen. Hè? De empowered citizen. Ja, alleen zo blijven bibliotheken relevant en kunnen ze levens redden. Nou, Lenkens benadrukt dus dat het tijd is voor actie, vernieuwing in bibliotheekwerk, ook in relatie tot dat onderwijs dat jij noemde. Want dat onderwijs zelf is ook vastgedraaid in allerlei starre regels, werkdruk en denken vanuit het verleden. Dus ja, werk genoeg om te doen, maar vooral in samenwerking. Ja, een onderdeel van die toekomst, dat is natuurlijk AI. En ja, linksom, rechtsom, je zult er iets mee moeten als bibliotheek, intern. Zou dat kunnen betekenen dat je bibliotheekmedewerkers de ruimte en de tijd moet geven om te experimenteren? Want dat hoor ik nog veel te weinig binnen bibliotheekland. LinkedIn staat vol met allerlei mensen die experimenteren met ChatGPT en allerlei andere AI-toepassingen. Laat je medewerkers dat ook doen. En door dat te doen leer je ja, niet alleen wat je ermee kunt, maar leer je ook de voor- en nadelen die verbonden zijn aan AI. Hè? Want laten we daar eerlijk over zijn, er zijn ook wel degelijk nadelen verbonden aan. Ja, en die kennis die zou je dan vervolgens weer kunnen inzetten om leden van de bibliotheek, bezoekers van de bibliotheek, mensen die dat nodig hebben, denken dat ze dat nodig hebben, leren om te gaan met AI. Ja, en dat zou je dan kunnen oplossen door, net als met klik en tik, cursussen AI voor mensen te ontwikkelen. Dat zou een nieuwe poot aan het lang leven leren landschap van de bibliotheek kunnen zijn. Dus ja, dat is mijn kijk op dat eerste essay van David Lenkens. Wat overigens leuk is om nog te vermelden, is dat hij vorig jaar natuurlijk in Nederland was. En veel van wat hij heeft opgeschreven, is gebaseerd en geïnspireerd op zijn bezoek aan Nederland. Dus ja, best wel eervol dat het Nederlandse bibliotheekwerk voor hem van ja, best wel behoorlijke betekenis is. Dan hebben we ook nog Erik Boekenstein, aan wie we een aantal vragen willen stellen. Althans, jij gaat die vragen zo direct aan hem stellen.
Jazeker, want Erik Boekenstein, bekend van de KB en bekend vanwege zijn professionele vriendschap met David Lenkens, die kent zijn gedachtegoed als geen ander. En net als David Lenkens is hij een internationale bekendheid als het gaat om community librarians. Erik, velen in de sector zijn inmiddels onder jouw leiding meegeweest naar Storyhouse in Chester. Een prachtige community library, waarbij jij de opbouw daarvan betrokken bent. Fijn dat je te gast bent en met ons in gesprek wilt over het eerste essay uit het boek van David. De titel van het eerste essay is Death of Despairs. David Lenkens noemt bibliotheken plekken die letterlijk levens kunnen redden door verbinding, kennis en hoop te brengen in tijden van wanhoop. En vanuit die gedachte, wat raakt jou nou persoonlijk in jouw eigen werk of jouw visie op de bibliotheek van nu?
Ja, Irene, jij en ik weten allebei dat het meeste wat David zegt raakt je sowieso. Omdat hij gewoon zo ongelooflijk in met zijn hart en hoofd in het werk van de bibliotheek staat. Dat als je daar een passie voor hebt, dan kan je haast niet geraakt worden, laat ik het zo zeggen. In bijzonder, kijk, dit is ontstaan door een periode dat hij in Nederland geweest is. Hij is hier bijna een maand geweest en hij heeft rondgekeken en hij heeft alles gezien van hoe mooi de bibliotheken in Nederland zijn en wat er allemaal gebeurt. En het feit dat we dus beperkte opleiding hadden, nu gelukkig wat meer, ook mede dankzij de opleiding Unity Librarian. Hij heeft zich af gaan vragen van, hoe zit dat dan? Wat gebeurt er dan allemaal in bibliotheken? En moet ik niet een verhaal uit Nederland meenemen en daar een nieuw verhaal van maken over de situatie van bibliotheken nu? Dat is eigenlijk een beetje de basis waarop dit ontstaat. Wat het ontstaan is. En een hoop gesprekken heb ik met hem gevoerd in die tijd. Daarom is het ook fijn dat ik hier kan zitten om iets te vertellen. Want het is ook David's boek. Dus ik zit niet namens hem te praten. Maar het is ontstaan in heel veel gesprekken. Dit raakt mij omdat we hebben natuurlijk na corona, eigenlijk met het begin van corona en na corona, hebben we een hele tijd gehad dat mensen plotseling tot een heel ander inzicht kwamen over het samenkomen van mens tot mens, weet je wel. En de ontwikkeling van technologie, AI op dit moment speelt dat natuurlijk nog wel weer meer wellicht. Dus wat is nou precies die menselijke factor, die menselijke rol en hoe belangrijk is menselijke communicatie? Lenkens zegt natuurlijk kennis vermeerderen door gesprekken aan te gaan, door met communities te werken, door andere inzichten te krijgen, is cruciaal voor het werk. Dus in dat opzicht is het eenzaam worden door je in bepaalde fuiken terecht te komen, of door gewoon niet op publieke plekken te komen, of daar bang voor te zijn om daar te komen, is een groot gevaar. En dat bewijst hij ook door cijfers, door het ondersteunen dat een aantal zelfdodingen echt toeneemt door dit soort wanhoop. Een angstig toekomstbeeld, eenzaamheid, het disconnecten, het losraken van verbinding. Ja. En mijn passie voor bibliotheek is altijd geweest rondom het samenbrengen van mensen. Dus dat raakt mij bijzonder. Ja, sorry voor dat lange antwoord. Maar dat raakt mij bijzonder.
Nee, goed, maar heel herkenbaar. En als je dan kijkt naar de bibliotheek, hè, want wat kunnen ze daar nou eigenlijk in de praktijk voor doen? Hè? Want mensen die eenzaam zijn, en dat zijn er steeds meer. Hè, dat blijkt ook uit het onderzoek waar hij aan heeft meegewerkt. Die haal je niet zomaar naar de bibliotheek toe. Dus wat kan een bibliotheek nou eigenlijk gewoon doen?
Nou, we hebben natuurlijk wat je zet. Je ziet het ook steeds meer terugkomen in de vorm van de IDO's. Weet je, de informatiepunten in de bibliotheek, waar mensen geholpen worden om digitaal zich te verhouden tot bijvoorbeeld de overheid, maar ook andere zaken. Dat hebben wel een hoop meer mensen naar de bibliotheek gebracht. En er zijn ook televisiecommercials uit voortgekomen. Weet je, dus dat beeld van de bibliotheek als alleen een plek. En daar lenken ze in het verhaal ook heel sterk over. Wat is ons narratief? Wat is het narratief van de bibliotheek medewerker? Waarom ben ik bibliotheek medewerker? En wat betekent het? Maar ook, wat is de bibliotheek? En ik denk dat het beeld van de bibliotheek als een plek van, joh, als je digitaal vastloopt, wat je nu hebt, die campagne bij wijze van spreken, ga naar de bibliotheek. Dus dat ga naar de bibliotheek om een plek van, als ik iets niet weet of een vraag heb, ga naar de bibliotheek. Dat is wel heel erg veranderd in de afgelopen jaren, gelukkig. Dus dat narratief verandert. Ook naar de subsidiegevers. We zitten nu in een situatie dat er meer geld beschikbaar is voor bibliotheken. Dat er meer vestigingen terugkomen. Dat er zelfs een regel is dat je binnen zo'n afstand een voorziening moet hebben. De invulling van die voorziening, daar kunnen we nog over in gesprek gaan. Maar er is in ieder geval iets. Dus we zijn wel weer heel erg op de kaart gezet door de ontwikkeling van nog niet zo lang geleden.
Nee, dat klopt. En ook de politieke partijen, die hebben eigenlijk allemaal wel iets gezegd, hè, over de bibliotheek in hun programma. Maar wat wel interessant is toch, ik was gisteravond in de bibliotheek in Utrecht. Dat is natuurlijk een grote stadsbibliotheek, ik was in het centrum. En dan zit ik me daar toch altijd ook weer af te vragen, hè, hoe doe je dat nou, hè, in de grote stad? En daar zitten natuurlijk heel veel bibliotheken omheen en wat kleinere bibliothekenlocaties. En dan, afgelopen maandag was ik in Hengelo. Weet je, dat is weer wat kleiner. En ik zit toch elke keer te zoeken. Hoe doet nou zo'n lokale gemeenschap dat? Hè? Hoe zorg je nou dat je echt die mensen bereikt? Hè? Want mensen zijn, zeg maar, inhuizig, uithuizig. In de stad is dat toch iets meer uithuizig. Hoe zie jij dat dan voor je?
Dat vind ik een heel goede vraag in. Ik denk, Utrecht is een mooi voorbeeld. Om derdere Carrasso is daar de directeur. Dat is iemand die ook echt buiten de grenzen kijkt. Hè. Ze is inmiddels bij IFLA, ze is net terug uit Toronto. Maar klopt. Ze is ook betrokken. IFLA is van de organisatie, overkoepelende organisatie wereldwijd. Voor een congres. Ze is fan van Storyhouse in Chester, waar ik zelf bij betrokken ben geweest. Ze heeft ook gekeken van hoe gaan zij om met het met burgers werken. Ze zijn in Utrecht bezig met een toekomstkamer. Een verhaal van hoe praten we nou over de toekomst? Hoe kijken we naar de toekomst? Ik denk zeer belangrijk. Dus dat soort onderwerpen agenderen. We hebben natuurlijk de AI-parade gehad. Heeft een hoop mensen bereikt om te informeren over artificial intelligence en de mogelijke gevolgen. Dat zijn vraagstukken. Die zien we bij de talkshows, bij Eva, bij andere talkshows waar we spreken. Dus daar zitten mensen thuis nog over door te denken. En als ze dat dan concreet één op één, ook mens tot mens heb je weer, als een community kunnen aanpakken en kunnen bespreken en daar herkenbaarheid in vinden, ja, dan heb je natuurlijk goud in handen als bibliotheek.
Ja. Ja,
en dat gebeurt eigenlijk wel. Wat jij zegt, in grote steden gebeurt dat steeds meer. Maar ook in wijkvestigingen zie ik dat toch steeds meer terugkomen. Dat het, daar liggen ook nog wel meer kansen. Hè? Want ik heb jou ook zo gevraagd, waar liggen nou meer kansen? Nou ja, ik denk de leestafel in heel veel gevallen in bibliotheken, dat vind ik echt een plek waar we nog te veel onbenut laten. Daar zitten vaak dezelfde mensen, die komen daar een kopje koffie drinken, die komen daar zitten, krant lezen, tijdschrift lezen. Maar die mensen worstelen ook met dingen die ze lezen, weet je wel. De situatie in de wereld, geopolitiek, is echt iets wat aangrijpend is, wat moeilijk is. Dus zorg dat je daar het gesprek over aangaat. Dat je daar zegt van, wat vindt u daarvan? Wat zou u daar meer over willen weten? Zou u daar een keer met iemand anders over willen praten? Kunnen iemand uitnodigen die daar misschien een groepje mensen toe spreekt? Dat je nog eens een keer doorpraat na afloop. Nou, daar liggen wel heel veel kansen, vind ik nog, die nog niet altijd gebruikt worden.
Nou, daar ben ik het helemaal met je eens. En wat mij ook wel fascineert, is dat je daar natuurlijk een bepaalde skills voor moet hebben. Hè. Je moet wel naar mensen durven toestappen. Je moet het gesprek aan willen gaan. Je moet ook weten waar het over zou kunnen gaan. Hè. Dus je moet je kunnen verdiepen, kunnen verplaatsen. Maar wat ik toch ook weer zie, als ik met bibliothecarissen spreek, dat ze hebben het razend druk. Van alles komt erbij en kijken. Sommige bibliotheken hebben maar 12 professionals in dienst en 100 vrijwilligers. Dus er ligt een enorme druk op de bibliothecarissen. Nou heeft Lenkes, ja, ik ben natuurlijk helemaal dol op dat woord. Die heeft het over feral librarians. De wilde librarian, hè? Dus hij benadrukt in dit essay.
The librarian ook by heart, noemt hij dat.
Ja, by heart, ja. Ja, precies. Ja. Nou, ik herken me hier ook wel in, hoor. Dus die librarian zonder specifieke diploma of opleiding, die eigenlijk gewoon heel erg in verbinding staat met de buurt, hè? Wat vind jij nou van dit hele idee dat die wilde librarians zich veel meer zouden moeten mengen met de professionals in de bibliotheek? Hoe zie jij dat voor je? Praktisch gewoon.
Ja, dat is natuurlijk super interessant. Ik spring er allemaal voorbeelden in mijn hoofd op. Van bijvoorbeeld, ik weet Sergio Dogliani. Die is de baas van de Idea Stores in Londen. Dat is een goede vriend. Die heeft al eens tegen mij gezegd, Erik, ik hang gewoon advertenties op in de shawarma tent bij mij om de hoek. En de mensen die binnenkomen, die maak ik in een half jaar, maak ik daar zelf bibliothecarissen van, weet je wel. Dan heb ik in ieder geval mensen uit mijn gemeenschap die hier komen, die de buurt kennen, die de mensen in de buurt, zelfs lid van een gang zijn geweest, misschien weet ik veel, maar dat zijn mensen, daar kan ik iets mee, weet je, die kan ik aan de slag zetten. Nou, ik weet niet of we zover moeten gaan. Maar ik denk dat als je bijvoorbeeld denkt aan mensen die filosofie studeren, jongeren misschien, of mensen die antropologie studeren, zijn verschillende diploma's. Het is niet per se zonder diploma te zijn, maar misschien zonder een bibliotheekdiploma of het dergelijke, dat je daar in je organisatie wel wat mee kan, omdat die gewoon geneigd zijn om naar hun eigen expertise en inzicht weer andere mensen aan te spreken en anderen aan te boren dan we normaal doen. Natuurlijk, weet je wel, leesvordering en doen aan ongeletterdheid is allemaal een kerntaak van bibliotheken. Maar er zijn nog zoveel meer taken die we hebben. En dan is het goed om te kijken van wat is nou die mensen die een passie hebben voor verhalen, zeg ik altijd. Niet zozeer voor boeken, maar voor verhalen in allerlei vormen. En een passie hebben voor het mensen bij elkaar laten brengen en kijken wat voor kennis daar waaruit ontstaat en voorkomt en gedeeld wordt.
Ja, en zou Lenkes niet gewoon zo'n idee hebben opgedaan bij ons hier in Nederland? Want ik ken eigenlijk de afgelopen 8 jaar alleen maar mensen die helemaal niet de oorspronkelijke bibliotheekopleiding hebben gedaan, maar eigenlijk inderdaad de vakken hebben gestudeerd die jij net allemaal noemde. zou Nederland niet voor hem een enorme inspiratie geweest zijn om dit ook gewoon
zeker. Hij noemde dat zelf de Taylor Swift kwestie. Hè? Hij had zoiets van, am I the problem? Want hij zei, ja, jullie bezoeken mooie bibliotheken, zoeken geweldige diensten die ik mee naar huis neem. Maar ja, jullie hebben beperkte of geen opleiding in die zin, niet op alle gebieden, weet je wel. Dus misschien zit het wel in de opleiding. En ik weet niet, ik denk dat het goed is om elke opleiding onder de loep te nemen. Maar zeker een opleiding die in een publiek domein, het werk in het publiek domein plaatsvindt, wat enorm aan veranderen onderhevig is. Ja, dat verandert, wat jij zegt Irene, dat weet jij ook, ons werk verandert eigenlijk per jaar bijna, weet je wel. Dat als je echt kijkt naar het outreach naar gemeenschappen, dan is dat zo aan verandering onderhevig. En moet je zulke... je moet eigenlijk wijd openstaan, zeg ik altijd. En niet iedereen heeft dat, weet je wel. Dat is ook niet echt iets wat je altijd kan leren. Maar dat zijn wel dingen die nodig zijn. Dus ik denk wel degelijk dat hij meegenomen heeft. Ook in de bedoeling van zijn boek. Is om dit wat meer te verspreiden over de wereld. Van joh, kijk niet alleen maar naar dat papiertje. En vooral in de toekomst aan het catalogiseren en boeken bestellen en al dat soort dingen. Dat, ik las ergens bij McKinsey volgens mij dat 50% van de werk in bibliotheken eventueel geautomatiseerd kan worden. Op wat voor manier dan ook. Dan moeten we kijken naar welk aspect van ons werk is het menselijke aspect van het werk. En wat heb je daarvoor nodig?
Ik denk dat je helemaal gelijk hebt hoor. De samenleving gaat heel snel. Mensen. Die zitten op een andere manier gewoon te kijken naar ook hoe we tot elkaar verhouden. Ik denk dat de komst van kunstmatige intelligentie toch ook nog wel onderschat wordt. Ook al weten we inmiddels ook wel dat er gaat iets gebeuren, maar we weten nog niet wat. Maar als je kijkt naar de bibliotheek, hè, dus dan zou je juist dat hele menselijke stuk, hè, dus de empathie, hè, de ontvangst... Ja, ja. De verbinding, dat zou je daar toch wel het liefst terug willen zien. Hè? Maar hoe zorgen we daar nou voor? Hè? Hoe zorgen we nou voor dat menselijk blijft? Hè? Dus dat we niet overruled worden juist door alles te automatiseren.
Nou, ik denk iedereen door een stukje programmering en het werken met het accepteren dat we niet overal verstand van hebben. Weet je, ik heb ook niet overal verstand van. Ja, ik had een mooi voorbeeld van Heerlen bijvoorbeeld. Die hebben het uur van de buurt, wat ze daar organiseren vanuit het Sjoenk, het Glaspaleis. Nou, dan gaan ze op locatie in de buurt, gaan ze bijvoorbeeld met een politieagent in gesprek over een soort van, baseert een beetje op misschien wel de mensenbibliotheek, weet je wel, de mensenbiep, de Human Library uit Denemarken. Dat je echt met zo iemand in gesprek gaat van, nou, wat kom jij nou tegen in de buurt? Want we klagen altijd wel over de politie of over de brandweer of over wat dan ook, weet je wel. Maar wat maken die mensen nou elke dag mee? En wat doet dat met ze persoonlijk? Nou, en daar dan weer heel goed luisteren. Luisteren is een kwaliteit die we echt moeten ontwikkelen, sowieso. En dan daar weer mee, als je luistert en hoort, denk van wat kunnen we hier nou op vervolg hierop zetten, weet je wel. Wie hoor ik nou spreken, wie zit met welk probleem en hoe kunnen we daar nou eens mee kijken van, om een stukje te begeleiden naar een oplossing. Nou, daar zit een heel traject, wat super interessant is. En wat je ook weer kan koppelen aan je collectie, dan kijk je van, nou, we hebben daar nog wel een mooi boek over. We hebben een mooie folder erover. Of we weten daar al iemand die kan er iets meer over vertellen. En zo zit je met deels papieren collectie, digitale collectie, maar ook met mensencollectie, kan je daarmee inspelen. Dus programmering is een ding, zeker.
Programmering is een ding en maar programmering is aanbod. Hè. We werken natuurlijk ook vanuit vraag en we werken natuurlijk eigenlijk ook vanuit onderzoek, hè, van co-creatie, hè, met elkaar, hè, op deze manier te verbinden. Wat opvallend is, ik weet niet wat jij daarvan vindt, ik zie bij bibliotheken dat ze steeds vaker echt goed inzetten op wie zijn onze lokale partners. Ja. Dat is, hè, even in het kader van trends en ontwikkelingen, merk ik dat. Ik merk dat aan de studenten, maar ook in de gesprekken in de verschillende bibliotheken. Wat vind jij daarvan?
Ik denk dat besef, dat is ook wel een van de mooie, wat jij zegt, mooie ontwikkelingen van deze trends. Dat is wel, begint wel steeds meer in te dalen, dat het besef, we kunnen dit niet alleen, weet je wel. We hebben de hele tijd, niet echt geprobeerd, maar wel ons een beetje afzijdig gehouden. Wij doen ons werk, dit is een bibliotheek, dit doen wij, hier vragen wij geld voor. Nou, zo is het, weet je wel. En we leren steeds meer dat we eigenlijk wel alleen baat hebben bij het inschakelen van partners, weet je wel. Ik denk, ik las laatst een stuk van, volgens mij, het World Economics Forum, dat we hebben kunstenaars nodig. Als het gaat om ontwikkeling van AI, hebben we niet alleen gewoon mensen nodig, burgers nodig, die daarover meedenken en kijken. Al was het alleen maar om iets te doen aan de bias die erin zit. gewoon alle rangen en standen daarin over mee laten denken en praten en doen. Maar we hebben ook met name kunstenaars nodig die vanuit een creatieve kant en vanuit de schoonheid van wat ons mens maakt, kijken naar ontwikkelingen van dit soort technologieën. Nou, welke plekken kunnen mensen nou samenkomen? We hebben niet zoveel plekken meer over. Die bibliotheek is daar eigenlijk de enige in die dat heel goed kan huisvesten en begeleiden.
Ja, ja. Nou ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik geloof er ook echt in dat we eigenlijk niet meer zonder het samenwerken kunnen. Dus die openheid, het vertrouwen naar elkaar toe, uitspreken. En ik hoop eigenlijk wel dat die trend zich voortzet. Hè? Dat mensen elkaar op deze manier blijven vinden. Ik ben ook heel gelukkig met het feit dat het onderwijs en de bibliotheek ook steeds vaker met elkaar optrekken. Dus niet alleen maar met de bibliotheek op school, wat een enorme verrijking is, maar ook in het samen opleiden. Het samen opleiden van leescoördinatoren, leesconsulenten, van leraren, pedagogische medewerkers. En daar zit natuurlijk ook een soort van gevaar in. Hè? Ik weet niet of jij dat ook zo ziet. Hè? Dus de trend is interessant en tegelijkertijd moeten we ook niet met elkaar alles op één hoop gooien. Hè? Dus we hebben ook nog professionals die ergens over gaan. Dus daar zit wel een, vind ik, een punt van aandacht met elkaar. We moeten ook niet zometeen gaan denken in de bieb, we kunnen alles.
Nee, maar dat ben ik wel met je eens hoor. En je moet ook heel erg duidelijk blijven bij het formuleren en zo nu dan herijken van je missie en je visie van waarom zijn we op aarde, wat doen we? En die is verschillend, weet je. Ik heb wel eens een keer meegedacht in de bibliotheek in Rotterdam. Bijvoorbeeld, in meerdere bibliotheken. Maar het verhaal van de bibliotheek van Rotterdam is anders dan de bibliotheek van Amsterdam. In de kern is het natuurlijk een bibliotheek en we doen allemaal bibliotheekwerk en hè, er zijn een aantal. We zijn en voor een deel eigenlijk allemaal hetzelfde, maar we zijn ook wel allemaal anders. Weet je, het verhaal van Rotterdam is een ander verhaal dan het verhaal van Amsterdam. De Rotterdammer is anders dan de Amsterdammer. We zijn allemaal mensen, maar en zo verhoudt het ook direct in ons werk. Dus dat is super interessant en super mooi. Dus ik ben het helemaal met jou eens en dat kent die basistaken die moeten gewoon staan. En daaromheen ga je kleuren, ga je kijken van hoe past dit en wie kan ik daarbij inschakelen. Als ik in mijn bedrijf nu, in Rotterdam was bijvoorbeeld een havenbaron, die had interesse om iets met havenverhaal te vertellen in een tentoonstelling. Nou ja, hoe doe je dat? Maar dat is een ander verhaal, weet je. Dus dat betrekt iemand anders erbij, geeft een iets andere kleur, bereikt je weer een iets andere doel. Nou, zo ga je gewoon spelen met dat werk. Maar de basis moet staan en doorgaan op jouw verhaal staat ook, in denkersboeken is natuurlijk nog niet officieel uit die zin. Er staat ook bijvoorbeeld een citaat, moet ik even vergeten wie dat was, maar die zegt van we zouden eigenlijk in onze, een stapje hoger, in onze governing bodies, onze regering eigenlijk, onze overheden, zouden we meer bibliothecaris en leraren moeten hebben. Die opleiding gevolgd hebben, weet je wel. Want dat zou veel meer de politiek naar de grond trekken, zeg maar, om die communicatie te verbeteren. Ja.
De teacher librarians, hè? Eigenlijk is dat wel de toekomst.
Eigenlijk moet dat politicus worden, weet je wel, van de toekomst, bij wijze van spreken. Dat daar een doorgroeimogelijkheid in zit om daar nog meer vanuit de society, vanuit de samenleving het verhaal te brengen.
Absoluut. Nou, en als je dan kijkt naar het narratief van de bibliotheek nu. Hè, want we hadden vorig jaar die spotjes. Hè, we hebben, het is heel duidelijk waarin de bibliotheken eigenlijk gewoon hun vaste opdrachten hebben. Hun maatschappelijke opgave, ook verwerkt in de netwerkagenda. Maar iedere bibliotheek kan gewoon zijn eigen verhaal verder goed inkleuren. Hè, en zou dat eigenlijk veel lokaler moeten maken met de partners samen.
De netwerkagenda is een prachtige tool, weet je. Dat is een handvat, een prachtige manier om meer eenheid, meer structuur en efficiënter en beter te kunnen werken. Maar dat is het, weet je wel. Daarnaast is natuurlijk inderdaad die lokale kleur, die lokale bruis en energie. Je gaat niet zeggen, dat doe ik niet, want we hebben een netwerkagenda, hou eens op. Dat zou niet de bedoeling moeten zijn.
Nee. Gelukkig hoor ik dat ook in de praktijk ook. Hè? Dat mensen zeg maar dat inderdaad zien als een basis. En uiteindelijk gewoon heel sterk gericht zijn op hun eigen verhaal, hun eigen narratief te maken. Dus de bieb is meer. Als jij nou naar die titel hè, van deze podcast, althans die bestaat al een tijdje. Maar het is best wel een hele krachtig gekozen titel, om maar even wat te zeggen. Wat vind jij daar nou van? Hoe zou jij die zin afmaken?
Ja, wat zei je daarvoor? Eigenlijk zegt het alles, weet je. Want dat is wat het is. Voor mij is, als ik aan de bibliotheek denk, dat is zo'n mooie quote van, als ik aan de hemel denk, dan denk ik eigenlijk aan een soort van bibliotheek. Ik denk wel dat het het is voor mij altijd, ik werk nu 40 jaar in de bibliotheeksector, geloof het of niet, maar het is voor mij altijd wel een besef geweest van, ja, het is een poort naar het verbreden van je horizon, weet je wel. Er is zoveel is eruit, maar ik heb het ook altijd wel gezien, want het zit hem niet alleen maar in die muziek die je er kan lenen, of die plaat, of die foto die je kan kijken, de toonstelling, het boek. Het zit hem gewoon in van, wat doet het met mensen, weet je wel? Wat doet al die pracht en praal, die mooie poëzie, wat doet het met mensen? En wat doen mensen daar verder dan weer mee? Een volgende stap. Dus ik denk dat meer is echt wel wat de titel is, weet je wel? Dat is zo. De Bieb is meer dan alleen een plek waar je collectie haalt. Het is een plek waar je brengt, waar je jezelf terugvindt, waar je dingen ziet. En ik denk dat, ja, eigenlijk is het, hoe je er niks aan toe te voegen. De Bieb is meer.
De Bieb is gewoon meer.
Waarheid als een koe.
Precies. We waren al heerlijk. Nou, daar houden we ons aan vast. Ik wil je danken voor deze eerste korte reflectie.
Op het eerste deel, precies. Ja,
het eerste deel van het boek. We nodigen je nog een keer uit voor het tweede deel. Het is mooi geschreven, het is inspirerend, het is visionair wat Lenkers weer zo heeft neergezet. En we moeten er maar gewoon even van genieten dat we hier weer hele mooie ideeën uit voort kunnen brengen.
Tot je weer een keer terugkomt. Dankjewel Irene. Dankjewel man.
Dankjewel.
Nou, mooi hoor Irene. Mooie vragen, mooie antwoorden. En als je naar het verhaal van Erik luistert, ja, dan hebben we eigenlijk onze eigen David Lenkers in huis. Hè? Maar goed, dat is natuurlijk ook niet zo gek als je bedenkt dat Erik, ja, wat zal het zijn, meer dan 40 jaar ervaring in het bibliotheekwerk heeft. En wat me opvalt is dat hij zich voortdurend opnieuw uitvindt. Dat doet hij op basis van ontwikkelingen die hij, hè, met name ook internationaal ziet. Ja, en daarmee brengt hij toch wel heel veel vernieuwing in, ja, wat we als bibliotheken zouden kunnen doen om onze toekomst veilig te stellen. Wat ik ook mooi vond in zijn verhaal is die anekdote over die man achter die Londense ID-stores. En dat ook een shawarmazaak een soort van bibliotheek zou kunnen zijn. Nou, dat vind ik gewoon hilarisch. Maar misschien ook wel heel erg concreet. Want Erik durft heel breed en heel ver te denken. Dus dat vind ik mooi aan hem.
Ja, en ik kan ook zeker genieten van de omschrijving die Erik geeft aan de titel van deze podcast. Een hemel vol met boekenkasten en nog veel meer. Ja, de Bieb is gewoon meer. En dat is toch eigenlijk gewoon het paradijs op aarde. Laten we het er met elkaar veel over hebben. Dan komt het er vanzelf op neer dat we een hele grote community van liefhebbers van het geschreven en gesproken woord worden.
Laten we met die knipoog van Erik gaan eindigen. Beste mensen, dan zijn we hiermee ook aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week spreek ik met Wessel Tiesens. Hij is planoloog en hij gaat vertellen hoe hij vanuit de buitenkant naar de bibliotheek
gaat. Ja, en de week daarna gaan we met Erik in op het tweede essay. En dat gaat over AI en heel veel plezier en sociale verbinding.
Nou, dat is een hele mond vol, maar vooral ja, mooi om Erik weer te horen over hoe hij denkt over dit hoofdstuk. Ja, dat was het dan. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Bieb is meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info@onderzoekmeteffect.nl. De Bieb is meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.